Een vers lezen uit de brief aan de Hebreeën. Hebreeën 10. De versen 1 tot en met 7. Hebreeën 10, vers 1 tot en met 7. Daar staat: want de wet hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden, die ze alle jaren gedurig opofferen, nimmermeer heiligen degenen die daartoe gaan. Anders zouden ze opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degenen die de dienst pleegden geen geweten meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd zijnde. Maar nu geschiet in dezelfde alle jaren weer gedachtenis der zonden, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffers en offeranden hebt ge niet gewild, maar ge hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offer voor de zonde hebben die behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom, in het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffers, offeranden en brandoffers en offer voor de zonde hebt ge niet gewild, nog hebben u behaagd, dewelke de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie, ik kom, om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Tot zover dit Bijbelgedeelte. De typologie en de symbologie, de symboliek in de Bijbel zijn de meest genegeerde vormen van Bijbelstudie, kun je wel zeggen. De typen en symbolen worden door vele theologen, tussen aanhalingstekens, van weinig belang geacht. Maar ik kan u de verzekering geven dat veel van de schoonheid en de betekenis van de Heilige Schrift verloren gaat als wij niet bekend zijn met de Bijbelse typologie en symbolen. De Bijbel komt tot nieuw leven en moeilijke gedeelten worden duidelijk en saaie gedeelten gaan plotseling tot je spreken als wij de studie van de typen kennen en die ook in de praktijk toepassen. Wat wil ik daarmee zeggen? Wat is typologie? Wel, wij zeggen, Jozef is een type van Christus. Je kunt iets in het leven van Jozef ontdekken wat ons herinnert aan de Heer Jezus die komen zou. We hebben van de week over Adam gehad, de eerste Adam. Adam is een type van Christus, dat zullen we zo met elkaar zien. Ik denk aan een beeld wat de Heer Jezus zelf gebruikt in Johannes 3, vers 12, een heel bekend gedeelte. Hij spreekt met Nicodemus en verklaart, gelijk Mozes, de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. En zo maakt de heiden de vergelijking tussen de koperen slang die Mozes verhoogde in de woestijn en zichzelf, die verhoogd zou worden op het kruis van Golgotha. Er is een overeenkomst. Slang is een type, een voorafschaduwing van Jezus Christus en die gekruisigd. Daar blijkt dus uit dat de Heer Jezus zelf de typologie kent, vanzelfsprekend, daarin gelooft en die ook openlijk verkondigt. En gebruikt als een illustratie ten aanzien van de noodzaak van zijn lijden en van zijn sterven. Het woord type komt ook in de Bijbel voor, althans in de grondtekst, en is dan meestal vertaald met het Nederlandse woord voorbeeld. Het is het Grieks woord tiptoe en dat betekent letterlijk slaan, treffen, kwetsen, wonden. Iemand woonde. En later is een type, heeft het de betekenis van niet alleen van het slaan, maar ook de slag en ook van de indruk en het litteken dat een slag achterlaat. Als iemand een zweepslag krijgt, dan komt de striem daarvan, het litteken, op zijn lichaam. En voor dat woord is het woord type. Een afdruk, een indruk in de meest letterlijke zin. Een litteken. En broeders en zusters, later is het woord type gebruikt in de betekenis van afbeetsel, beeldsel, afdruk. En komt het ook voor in de zin van model, voorbeeld, patroon. Want ik blijf maar even bij die zweepslag. Die zweep is afgebeeld in het litteken, in de indruk die het nagelaten heeft. Wel, dat woord, type, wordt gebruikt om aan te tonen dat er in het Oude Testament personen, dingen en gebeurtenissen zijn die afdrukken, voorafdrukken, afbeeldingen, afbeeldsels zijn van dingen die komen moesten. Ik wil u een enkel Bijbeltekst in verband met de betekenis van dat woord laten zien. In de eerste plaats een woord uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 20. Over de Heer Jezus. Johannes 20. Daar staat in het 25e vers. Je weet wel, dat is na de opstanding van de Heer Jezus, als hij op die eerste paasavond verscheen in het midden der zijnen. Daarbij was Thomas niet aanwezig. En Thomas geloofde ook niet de boodschap dat de Heere waarlijk was opgestaan. En een week later zijn ze weer samen in de opperzaal. En Tom is er ook. Maar wat zegt Thomas van tevoren? Thomas, vers 24, een van de 12, gezegd Didymus, was met hem niet toen Jezus daar kwam. En de andere discipelen dan zeiden tot hem, we hebben de Heer gezien. Doch hij zei tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen. Voor teken is het woord type. Het teken der nagelen en mijn vingers steken in het teken der nagelen en steken mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. De afdruk van de spijkers, van de nagelen, waren in de handen van de Heer Jezus. En waren ook zichtbaar toen hij aan hen verscheen, aan de discipelen, in zijn opstandingslichaam. En als Thomas later inderdaad aanwezig is en hij de tekenen der nagelen aanschouwt, dan komt hij tot erkenning van de Heer Jezus als mijn Heer en mijn God. Teken, afdruk, afbeeldsel. Hetzelfde woord vinden we ook in het boek Handelingen. Handelingen 7, vers 43, waar Stefanus spreekt voor het Sanhedrin, vlak voordat hij ter dood gebracht wordt. En dat zegt hij onder andere tot het Sanhedrin, ja, vers 43, gij hebt genomen de tabernakel van Moloch en het gesternte van uw god Remphan, de afbeeldingen, het woord type, de afbeeldingen die gij gemaakt hebt om die te aanbidden. De heidenen maakten afbeeldingen van hun goden die zij zich voorstelden en bogen zich daarvoor neder, wat de Heer een gruwel is. Maar het woord afbeelding is het woord type. uitbeelding. Uitbeelding in dit geval van menselijke fantasie. Van menselijk voorstellingsvermogen. Zij stelde zich een god voor en maakte ervan afbeelding en zeiden, dat is uw god. Zo maakten ook de Israëlieten, van wat ze geleerd hadden in Egypteland, een kalf en Aaron zei, dit is de Heere die u uit Egypteland uitgeleid hebt. Natuurlijk ontzettend gruwelijk. Maar het gaat me om de betekenis van het woord. Ik ga naar de Romeinenbrief toe. De brief aan de Romeinen. Hoofdstuk 5. Daar gaat het over Adam. Romeinen 5. Dat begint in vers 12 met de woorden, daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is. Wie was die ene mens? Dat was Adam. En door de zonde de dood. Enzovoort. Er staat in vers 14. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe. Wat dat betekent, dat ik maar even in het midden. Maar er staat ook over degenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is, Adam, een voorbeeld is van degene die komen zou. En wie zou komen? Dus Adam is een voorbeeld van hem die komen zou. Het woord voorbeeld is de grondtekst, het woord type. Adam is een type van Christus. Een voorbeeld van hem die komen zou. Dus, ik wil er niet meer zeggen dat de Bijbel wel degelijk typologie leert. Ik kom naar de Korinthebrief, 1 Korinthe 10. Daar gaat het over de geschiedenis van Israël. En een doortocht door de woestijn onder leiding van Mozes. Dat alles staat in de schrift vermeld. Waarom? Om ons een beetje vaderlandse geschiedenis van het Joodse volk bij te brengen. Ja, ook dat, maar dat niet alleen. Waarom staan die dingen beschreven? Waarom staan ze in de schrift? Waarom al die bijzonderheden? Waarom al die details? Waarom al die namen? Wel, we lezen het hier. Ik ga me bij vers 1 even beginnen, om des verbands wil. Ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders, dat is Israël dus, allen onder de wolk waren. Welke wolk? Dit zeg je naar de wolkkolom, zoals we dat noemen. En allen door de zee doorgegaan zijn. Welke zee? De Rode Zee. Hoe groot is de Heer, hè? En allen in Mozes gedoopt zijn. In de wolk en in de zee. Een doop in de wolk en een doop in de zee. Ja, daar waren ze in ondergedompeld eigenlijk. In ondergegaan. En er staat, en allen dezelfde geestelijke spijzen gegeten hebben. Welke spijzen? Het manna, was dat een geestelijke spijze? Nee, het was gewoon eten. Ja, niet gewoon eten, maar het was eten om hun lichamen te voeden. En toch zegt Paul, het was een geestelijke spijze. Waarom? Omdat die spijze een geestelijke betekenis had. En een beeld is van wie? Die zegt, ik ben het ware brood dat uit de hemel is neergedaald. Ik ben het brood des levens. En dan lees ik verder in datzelfde vers 4. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Wat voor drank hebben ze gedronken? Water uit de rots. Was dat geestelijke drank? Nee, het was letterlijk water. Maar dat water had een geestelijke betekenis. Wat is een beeld van het levend water dat zou stromen uit de werkelijk geslagen rots. En die rots is? Ja, je weet het wel. Dat is typologie. En dan staat hier in vers, want ze dronken uit de geestelijke steenrots die volgde en de steenrots is Christus. En dan staat er in vers 6. En deze dingen, waar we nu een paar van opgenoemd hebben, zijn geschied ons tot voorbeelden. Denk je het woord voorbeeld? Het woord type. Ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijk als zij lust gehad hebben. Dus waarom staan die dingen geschreven? Waarom zijn ze geschied? Wel, God geeft in het volk van Israël aanschouwelijk onderwijs aan u en mij. Wonderbaar. En daarom staan ze de Bijbel. Niet alleen maar om te zien hoe slecht dat volk van Israël was. Pas erop, want als u denkt dat u een haar beter bent, dan vergist u zich. Maar ze staan geschreven opdat wij ons zouden hoeden en niet in hetzelfde voorbeeld van ongeloof zouden vallen als zij. Het zijn typen, het zijn uitbeeldingen, het zijn afbeeldels. Wat zij in letterlijke zin ervaren hebben, ervaren wij in geestelijke zin. Wij drinken de geestelijke steengas, wij eten geestelijke spijzen, maar dezelfde wetten gelden daartoe. En alles is illustratief voor ons die in deze bedeling leven. Hebreeën 8. Ga naar de Hebreeënbrief toe. Daar staat in het... Vers 3 maar even. Hebreeën 8, vers 3. Daar gaat het over het hoge priesterschap van onze Heer Jezus Christus. Naar de ordening van Melchizedek. Dat is het hoofdthema van deze brief. Er staat... En ieder hoge priester onder het Oude Testament... Onder de wet dus, wordt gesteld om gaven en slachtoffers te offeren, waarom het noodzakelijk was dat ook deze wat had dat hij zou offeren. Want indien hij op aarde ware, Christus, zo zou hij zelfs geen priester zijn, terwijl er priesters zijn die naar de wet gaven offeren. Welke het voorbeeld, hebt dit? Het voorbeeld is en de schaduw der hemelse dingen. Gelijk Mozes door goddelijke aanspraak vermaand was, als hij de tabernakel volmaken zou. Want zie, zegt hij, gij het alles maakt naar de afbeelding die u op de berg getoond is. Een voorbeeld, een afbeelding. Wat? Wel, de priesters van het Oude Testament waren een voorbeeld van de ware priester die komen zou. Waren een type van hem, de ware, grote, hoge priester. En al de dingen die gemaakt werden voor de tabernakel, en die dienst deden in de tabernakel, waren afbeeldingen van hemelse goederen. Ze waren niet de dingen zelf, maar het waren afbeeldingen, schaduwen, voorafschaduwen. Ze wezen op het betere en het meerdere wat komen zou. Broeders en zusters. Dat is een wonderbare zaak. Want als je het ouders te willen, zijn de tal van hoofdstukken gewijd aan de bouw van de tabernakel. Als ik erover te oordelen had, had ik misschien gezegd van, nou, ik vind het zonde dat de Heer daar zoveel aandacht in de Bijbel besteedde. Ik had liever gehad dat hij wat meer informatie gaf hoe hij de wereld geschapen had. Want daar krijgen we daar mee te doen, nou. Met mensen, de wetenschap enzovoort. Maar daar staat maar heel kort, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Klaar, punt, uit. Niet? En dan komt er het verhaal over die tabernakel, wat ons weinig interesseert op het eerste gezicht. Hè? Hoe dat met listjes en met strikjes en met kleuren en weet ik met borduurwerk gemaakt werd. Wat heeft dat allemaal? Hè? Wat voor zin heeft dat? Ik weet wel, als je bij sommige mensen die gewend zijn om aan tafel een gedeelte de Bijbel te lezen, komen dat hoofdstuk en springen ze prompt over. De kinderen vallen bij in de slaap. Er moet zus en er moet zo en er moet zus en zo. En je komt bij die offers die op allerlei manieren ontleed moesten worden. Nou, is niet geschikt. En de kinderbijbel is toch allemaal weggelaten. Mijn vader was een echte ouderwetse man. Die sprong niks van de Bijbel over. Hoe saai het ook was en welke. Hij las het voor. Maar het wonderlijk is, broeders en zusters, als je de leer van de typologie kent, dan gaan al die saaie dingen in één stukje spreken. Zo geweldig, want al die dingen spreken van Christus. En dat is uw heiland. Dat is mijn heiland, dat is mijn Heer. Mijn verlosser, mijn zaligmaker, van wie ik nooit genoeg kan weten. En ik heb soms in bepaalde dingen meer informatie omtrent de persoon en het wezen van de Heer Jezus in het Oude Testament en het Nieuwe Testament. De apostelen gaven getuigenis van een verslag van zijn doen en laten op deze aarde. Van de wonderen, van de tekenen, waarover we nog zullen hebben. Maar de Heilige Geest sprak door profeten en door typen over de persoon van de Heer Jezus. Wat verborgen is gebleven voor hen die niet in het geloof staan. Maar wat ineens gaat schitteren en blinken voor hen die in het geloof staan en die daarin een schaduw, een afbeelding, een indruk vinden van hem die hem de schoonste is onder 10.000. Dat is wonderbaar. Ik denk dat toen zo'n gebeten Israëliet door een vurige slang in de woestijn, dat hij niet aan Christus gedacht heeft toen daar die koperen slang stond. Hij was door de giftige slang gebeten. Hij wilde genezen worden. En de boodschap luidde: zie op de slang en je wordt genezen. Je zult leven. En hij keek naar die slang en hij leefde. Het had een directe betekenis. Het was een historische gebeurtenis. Maar met een geestelijke betekenis. Het was een afbeelding van het beter dat komen zal. Want ik ben ook door de slang, door de oude slang gebeten. Ik ben ook vergiftigd door de zonde. Ik moet ook genezen, want ik ben ten dode opgeschreven. En door een blik op de Heer Jezus Christus is er leven en heil. Is er leven voor u en voor mij. En daar ziet u dat een historisch gebeuren uit de geschiedenis van Israël een afbeelding is van betere goederen die daarna zouden komen in de persoon van de Heer Jezus. Als je zo het Oude Testament leest, oh, dat is geweldig. Ik hoor wel eens mensen zeggen: het Oude Testament is niet voor ons. Ik heb genoeg aan het Nieuw Testament. Nou, je maar een heel klein stukje van de Bijbel. Dat is een hele Bijbel. Het is één Bijbel. En die indeling van hoofdstukken, Oud en Nieuw Testament, die moeten we vergeten. Je kunt er geen onderdeel van missen. Je kunt het boek Openbaren niet begrijpen als je boek Genesis niet kent. En je kunt de Hebreeënbrief niet begrijpen als je Leviticus niet kent. En Exodus niet kent, broeders en zusters. Je kunt het wel vergeten. Maar het is één geheel. Eén samenhang. Één harmonie. De Bijbel is eigenlijk een lichaam. Dat is ondeelbaar. En dat is het wonder van het woord van God. Dus dan kennen we ook in Hebreeën 9 het woord antitype. Zoek je maar eens op. Hebreeën 9. Type en antitype. Er staat. En heb je weer het beeld van de Yom Kippur, de grote verzoendag, waar de hoge priester eenmaal per jaar inging om verzoening voor het volk te doen. Zo zou Christus, de ware hoge priester, ingegaan in de ware tabernakel, namelijk in de hemel zelf, om verzoening aan te brengen. Er staat, want Christus, vers 24, is... Nee, laat ik eerst vers 23 lezen. Zo was het een noodzaak dat wel de voorbeeldingen der dingen die in de hemelen zijn. De voorbeeldingen der dingen die in de hemelen zijn. De dingen van de tabernakel waren voorbeelden van de dingen die in de hemel zijn. Afdrukken, afbeeldsels. En dan staat er, die in de hemel zijn, door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf, door betere offeren dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Het welk is een tegenbeeld, letterlijk het antitype. Het tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. En we willen zien dat tussen type en antitype niet alleen, tussen type en beest niet alleen overeenkomsten bestaan, maar ook tegenstellingen. Adam is een voorbeeld van Christus, hebben we het gelezen, maar antitype, wat Adam in het negatieve deed en tot stand bracht, bracht Christus in positieve zin tot stand. Door Adam de dood in Christus het leven, ja. Maar ik kom daar straks nog op terug te komen. In de meeste gevallen zijn er meer tegenstellingen dan overeenkomsten. Ook in de Petrusbrief, 1 Petrus 3 vers 21, toon de brieven aan om u duidelijk te maken dat de leer der typologie wel degelijk in de schrift onderwezen wordt. 1 Petrus 3, en ik moet bij vers 20 beginnen, vers 20 en 21, daar gaat het over de tijd van Noach. Er staat: die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd, waarin weinigen, dat is 8 zielen, behouden werden door het water. Door welk water? Door het water van de zonvloed werden die 8 zielen behouden. Waarvan het tegenbeeld, antitype, het tegenbeeld, de doop ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten door God, door de opstanding van Jezus Christus. Moeilijke tekst hoor, maar het gaat om het woord hier alleen. Er staat dat water van de zonvloed, waardoor die acht gered zijn, een tegenbeeld is van de doop, broeders en zusters. Dus iets uitbeeld, iets afbeeld van de betekenende doop. Dus het woord uitbeelding, afbeelding type, wordt in de Bijbel herhaaldelijk naar voren gebracht. Het woord schaduw kwamen we ook tegen. In Hebreeën 10, zoek het nog eens op, we hebben het net gelezen, zijn weer begonnen. Hebreeën 10 vers 1. Want de wet hebben de een schaduw der toekomende goederen. De wet met al zijn inzettingen, met al zijn ceremonieën, bevatte een schaduw van toekomende, van dingen die in de toekomst openbaar zouden worden. Van toekomende goederen. Een schaduw van het wezen. Er kan geen schaduw zijn als er geen wezen is. Wel, als u mijn schaduw ziet, dan ziet u mezelf niet. Tenminste, dat kan. Vooral als mijn schaduw vooruitgeworpen wordt. Maar u weet wel dat ik in de buurt ben. En hoe duidelijker de schaduw zich aftekent, hoe dichter ik nabij ben. In het Oude Testament vinden we de schaduw van hen die komen zou. Op alle gebeurtenissen, op alle ceremonieën, op alle inzettingen, in allerlei personen. De schaduw van hem die komen. Een schaduw van de toekomende goederen. Het was dus eigenlijk een profetie. En elke type was en wezen een profetie. Een belichaamde profetie. Een schaduw van het wezen. De nood van Israël is dat zij de schaduw hebben vastgehouden en het wezen verwierpen. Want als het wezen komt, heb je de schaduw niet meer nodig. Dan heb je hem zelf. Maar Israël heeft de schaduw vastgehouden toen de Heer Jezus aan het kruis stierf. Toen scheurde de voorhang van de tempel van boven naar beneden. Alsof God duidelijk wil illustreren dat de schaduwtijd voorbij was. En dat de ceremonieën en de wettische instellingen vervuld waren. De hele ceremoniële wet in de persoon van Jezus Christus in zijn lijden, in zijn sterven. Ja? Maar wat deed Israël? In plaats van het wezen van vader, de Christus, hebben ze rustig de voorgang weer dichtgenaaid. En zijn doorgegaan met offers te brengen. Lammetjes, stieren, bokken, alsof er niks gebeurd was. Ze hebben de typologie niet gezien. Hoewel God hen daar een duidelijk op bewezen had. En ik moet u helaas zeggen dat vele, vele theologen ook vandaag de typologie van de Bijbel niet zien. En het eigenlijk een beetje belachelijk maken. Maar u mist een ontzettend gedeelte. Een belangrijk gedeelte. De Bijbel is het illustratiegedeelte van het Nieuwe Testament. In de Bijbel vind je op elk hoofdstuk, in elke bladzijde, het beeld, zou ik willen zeggen, van Christus. De gestalte van hem. En mijn broeders en zussen, het is een wonderbare studie om hem door het woord te leren. Zei de Heer niet, onderzoek de schriften. Dat waren de Oud-Testamentische schriften. Want die zijn het die van mij getuigen. Als je er maar oog voor hebt. Het woord schaduw komt ook voor in de brief aan de Colossenzen, hoofdstuk 2. Colossenzen 2. Daar staat in vers 17. Ik moet weer beginnen bij vers 16. Er waren ook weer Joodse leraars die probeerden de christenen in Colosse onder de wet te brengen. Die zeiden tegen die bekeerde heiden, het is wel fijn dat je behouden bent geworden. Ze zeggen, prijs de Heer, Maar nu moet je ook voortaan de wet onderhouden. Je moet je laten besnijden. En je moet de feesten en de sabbatten houden. En al die zaken meer zoals wij Joden gewend zijn. En Paulus heeft daar geweldig tegen gefulmineerd. En onder andere hier ook, waarvan hij zegt dat u dan niemand oordelen in spijs of drank. In het Oude Testament waren bepaalde spijzen en bepaalde dranken verboden. Maar er staat er dat u dan niemand oordelen in spijs of drank. Of in het stuk des feestdag, of de nieuwe maan, of der sabbatten. Het houden van de sabbat, we hebben daar gauw een zondag van gemaakt. Wij moeten de zondag houden, moeten de sabbat houden, enzovoort. Maar Paulus zegt, welke zijn een schaduw der toekomende goederen. Dus de sabbat was een schaduw van wat komen zou. De besnijdenis was een schaduw van wat komen zou. De feestdagen van Israël waren schaduwen van toekomstige goederen. En al die toekomstige goederen zijn belichaamd in één persoon, dat is Christus. En wanneer hij gekomen is en de volheid der Godheid in hem geopenbaard is, zijn de schaduwen overbodig geworden. Dat is duidelijk. En er staat, welke zijn een schaduw der toekomende dingen. Maar het lichaam, het wezen dus, waarvan de schaduw een afbeelding is, het lichaam is van Christus. En daar gaat het om. En dat was het weer. Maar hield ze met schaduw bezig. En we gingen aan Christus voorbij. En dat is een neiging die vele christenen vandaag ook hebben. Men loopt aan Christus voorbij. Men ziet hem niet. En men gaat over tot een soort wettisch of ethisch christendom. Een soort van christelijke levensstijl aanvaarden. Van dat mag wel en dat mag niet. Raad niet en smaak niet en roer niet aan. Het is allemaal erg mooi en het is allemaal erg vroom. Maar het heeft niets met de persoon van Christus te maken. Met het leven wat in Christus is. Het heeft niets te maken met de vrijheid die wij in Christus hebben. Broeders en zusters. Uit het alles mogen duidelijk zijn. Hoe belangrijk de leer van de typologie is. En hoe noodzakelijk is om het Oude en het Nieuwe Testament met elkaar te vergelijken. Wat is een type? Een type is eigenlijk een door de Heilige Geest, alle schrift is van God ingegeven, geïnspireerde schaduw van toekomstige goederen waarvan Christus het wezen is. Ja? Een schaduw van toekomstige goederen. En daarom heeft een type vaak ook een profetische betekenis. Ik heb al gezegd, het is een belichaamde profetie. En bedenk wel, je kunt geen type maken. Net zoals wij een profetie kunnen maken. Ik heb wel eens mensen die zeggen, ik heb een profetie van de Heer gehad, of ze doen een profetie, maar dat zijn broodetende profeten. De profetie is van de Heer en is nooit voor eigen uitlegging van alle schrift. En elke profetie is uit de Heilige Geest. En elke type is van dezelfde auteur, de Heilige Geest. Ik kan geen type maken, ik kan ze alleen maar ontdekken. En dat is bijbelstudie. Dat is, ze ontdekken, ze bespeuren. God heeft ze erin gelegd. En wij mogen ze eruit halen. We mogen er niet eens zelf in leggen. Dat is inlegkunde. Nee, maar het wonder is dat we mogen uitleggen, dat we eruit mogen halen wat God erin gelegd heeft. En mijn broeder en zuster, dat is een onuitputtelijke bron. Dat is een goudmijn. Dat is een diepgraven naar schatten die God ons in het woord verborgen heeft. Het woord schaduw leert ons ook dat er in het Nieuwe Testament in die zin geen type zijn. De vervulling, het wezen, ligt in het Nieuwe Testament. En het woord toekomstige goederen wijst erop dat ze profetisch van karakter zijn. Het zijn dus zichtbaar, hoorbaar, tastbare uitbeeldingen van geestelijke werkelijkheden. En broeders en zusters, nog eens, het is aanschouwelijk onderwijs. En bepaalde typen zijn vervuld bij de eerste komst van Christus, nu 2000 jaar geleden. En hebben een uiteindelijke vervulling straks bij zijn wederkomst. dat wachtervullen, zoals ook bepaalde profetieën, reeds gedeeltelijk vervuld zijn bij de eerste komst van de Heer Jezus Christus, 2000 jaar geleden, bij zijn vleeswording, en een eindvervulling en een volledenvulling hebben bij zijn wederkomst. Dat zagen wij onder andere in de profetie die Gabriel sprak tot Maria gisteren. Gij zult zwanger worden en een zoon baren. En dat is letterlijk gebeurd. En hij zal de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. Dat is ook letterlijk gebeurd, want God zei: deze is mijn geliefde zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. En hij zal zitten op de troon van zijn vader David. God zal de troon van zijn vader David geven. Is dat gebeurd? Nee. Nee, dat moet nog gebeuren. Dat wacht op zijn wederkomst. Zodat een profetie soms een gedeeltelijk vervuld is en gedeeltelijk onvervuld. En ook een type kan soms een gedeeltelijke vervulling hebben en wachten op een eindvervulling straks bij de wederkomst van de Heer Jezus. En dan nog een enkele opmerking voordat we een paar voorbeelden gaan noemen van typen. Wanneer, dat is een grondstelling. Wanneer we de bijbelse betekenis van een type of van een symbool ontdekt hebben, dan kunt u er zeker van zijn dat wanneer datzelfde beeld of diezelfde type ook in andere bijbelen voorkomt, dat ook daar dezelfde betekenis heeft. Ik zal je een voorbeeld noemen. We lezen in de Bijbel dat het zuurdesem, dat gebruikt werd bij Israël, en dat verbannen werd op het paasfeest, het feest der ongezuurde broden, een beeld is van het kwaad, van zonde, soms van vleeselijke zonde, ook van valse leer. Jezus waarschuwde: wacht u voor het zuurdesem der Farizeeën. Wacht u ervoor. Wacht u voor het zuurdesem der Sadduceeën. Enzovoort. Een beeld van kwaad. Van langzaam doorwerkend kwaad. Zuurdesem maakt het gehele deeg zuur. Het is een beeld van het kwaad. Dan komen we in het Nieuwe Testament, in Matthäus 13, de gelijkenis van het zuurdesem tegen. Waarvan staat dat een vrouw in 3 maten meel nam en dat ze daar verborg een stukje zuurdesem. En het gehele deeg staat er werd doorzuurd. En dan ineens zijn dezelfde Bijbel verklaard en zeggen: dat zuurdesem is een beeld van de evangelie. Dat is in de wereld gebracht en langzamerhand wordt het hele wereld wordt gekerstend door het evangelie. En zo komt het rijk van Christus op aarde. Maar het kan niet. Als het zuurdesem, broeders en zusters, een beeld van het kwaad is, dan is het door de hele Bijbel heen een beeld van het kwaad. De typologie is altijd doorgaand. Het is niet zo dat de ene keer dit en de andere keer dat kan betekenen. Het is ook gevaar, want dat is, kun je het uitleggen zoals je het zelf maar wilt. Maar als je schrift met schrift vergelijkt, dan kom je erachter wat de betekenis is. Alleen dan. En niet om je fantasie te bevredigen. Dat is een heel belangrijke zaak. Er worden in het boek Openbaring tal van symbolen, afbeeldingen, typen gebruikt, waarvan je de betekenis kunt ontdekken als je het boek Genesis leest. Broeders en zusters, hoef je niet te zeggen: wat zou dit betekenen, wat zou dat betekenen, wat betekent de zon, wat betekent de maan, wat betekent de sterren enzovoort. Dat vinden we ook in Genesis. En door schrift met schrift te vergelijken, komen wij erachter wat God in een bepaald teken of type wil uitleggen. En dat is niet overgegeven aan menselijke fantasie. Er zijn verschillende soorten typen. We hebben wat we noemen typische personen. De Bijbel spreekt, we hebben het gezien, Adam is een voorbeeld, een type van hem die komen zou. Abel is ook een type van Christus. Henoch, denk maar aan zijn hemelvaart, is een type van Christus. Melchizedek, de brief aan de Hebreeën, is een type van de Heer Jezus Christus. Die hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Abraham, Isaac en Jacob zijn in vele opzichten een type van Christus. Jozef, Mozes is een type van Christus. Broeders en zusters, uit het leven van Mozes word je in vele dingen herinnerd aan de persoon van de Heer Jezus.
En vaak worden Mozes en Christus ook naast elkaar gesteld. Soms een type, soms een antitype. In tegenstelling. Simson is in bepaalde opzichten een type van Christus. Broeders en zusters. David, Salomo, type van Christus. En door de geschiedenissen van deze mensen te bestuderen, doet u niet alleen kennis op van de vaderlandse geschiedenis van het volk van Israël, maar leert u daardoor meer en beter de persoon van de Heer Jezus kennen. Want het zijn afbeeldingen, schaduwen, soms hele zwakke schaduwen, soms alleen maar in bepaalde aspecten. Maar ze laten ons zien, ze beelden uit wie Hij is. Dan heb je in de Bijbel ook, typische groepen van personen. Alle koningen, de gezalfden des Heren, die op de troon van David waren, waren stuk voor stuk typen van de ware zoon van David, de koning der koningen, namelijk de Heer Jezus. En David is een machtig type van de Heer Jezus. Broeders, Salomo dito. Alle richteren onder Israël, en dat zijn een hele rijtje, denk maar aan Gideon enzovoort, Simson heb ik al genoemd, en vele andere, Otniel, zijn stuk voor stuk typen van de ware rechter, van de ware richter die komen zal om de aarde te richten, namelijk de Heer Jezus. En in elk van die geschiedenissen kun je iets ontdekken omtrent de persoon van de Heer Jezus. Machtig. Alle profeten van het Oude Testament waren stuk voor stuk typen van de ware en grote profeet die komen zou, namelijk de Heer Jezus. Elia, Elisa, type van de Heer Jezus. Het is wonderbare studie om de overeenkomst te ontdekken en ook de tegenstellingen. Broeders en zusters. Alle priesters hebben we gezien uit het Oude Testament, waren allemaal stuk voor stuk welke dienst zo deden. Afbeeldingen, schaduwen, beelden van de Heer Jezus Christus. Verder vinden we ook typische handelingen of gebeurtenissen. De schepping, zoals we die vermeld vinden in hoofdstuk 1, is een afbeelding, een schaduw van de nieuwe schepping. En er is een duidelijke overeenkomst, er is ook een duidelijke tegenstelling tussen de oude en de nieuwe schepping. De zonvloed, eveneens een daad van God, is een type, we hebben het gezien. De verwoesting van Sodom door vuur en zwavel is een afbeelding, een schaduw van wat er straks met deze wereld, met alle steden der wereld, gebeuren zal. De uittocht uit Egypteland heeft een geestelijke beduiding, heeft een geestelijke betekenis. Egypte is een beeld van de wereld. En de verlossing in Egypteland is duidelijk een beeld van de nog grotere verlossing waarmee wij verlost zijn uit de slavernij van zonde en Satan in deze wereld. Er zijn in de Bijbel typische voorwerpen. De ark van Noach is een type van Christus. Er staat Romeinen 8 vers 1. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus, die in de ark waren, voor hen was er geen verdoemenis. Die werden bewaard. En ik ben in Christus. En er is geen verdoemenis. De koperen slang hebben we reeds gezien. Was een type van Christus. Was een ding. De dingen van de tabernakel waren afbeeldingen van de Heer Jezus. Al die maten, al die afmetingen, al die kleuren hebben stuk voor stuk geestelijke betekenis. Broeders en zusters. Er zijn in de Bijbel ook typische dieren. Denk maar bijvoorbeeld aan het lam. In Openbaring zien we het lam staan in het midden van de troon. Johannes zei, zie het lam. Al die lammeren van het Oude Testament waren een afbeelding, een schaduw van het lam waarin God zelf voorzien zou tot een brandoffer. Zoals eenmaal Abraham tot Isaac zei. Lam. Al de stieren en bokken die als offerdieren gebracht werden, waren schaduwen. Zelfs een tortelduifje en een jong duifje waren afbeeldingen en schaduwen van het offer dat Christus brengen zou. Oh, daar zou je uren over kunnen spreken. De leeuw is een beeld van hem die is De leeuw uit de stam van?
Juda, heb je het al?
Wel, je hebt ook in de Bijbel typische wetten.
En typische instellingen. Alle ceremoniële wetten met priester en offeranden hadden geestelijke betekenis. De hele ceremonie van Yom Kippur, de grote verzoendag, was een afbeelding van de grote verzoening die de Heer zelf teweeg zou brengen. Het was allemaal uitbeelden, aanschouwelijk onderwijs. God onderwees zijn volk omtrent de dingen die komen zouden. En toch waren ze er blind voor. En zagen ze het niet. Al de burgerlijke wetten, die ook genoemd worden, denk maar aan de instelling van, laat ik maar zeggen, van de Goel. En de instelling van het jubeljaar enzovoort. Dat het 5 jaar wordt gehouden, waren afbeeldingen, schaduwen van het ware jubeljaar dat straks komen zal op de 1000-jarige heerschappij van Christus. Het waren afbeeldingen. Ook plaatsen, Bijbelse plaatsen, hebben een geestelijke... Gisteren, het gaat over Gilgal. Nou, ik weet wat gisteren over gehad hebben, maar in ieder geval, Gilgal is een duidelijke afbeelding. Het heeft met Golgotha te maken. Kanaan, het land Kanaan, heeft te maken als een beeld, een afbeelding van de hemelse gewesten. Broeders en zusters. En denk maar aan Jeruzalem en het hemelse Jeruzalem. U ziet de schaduw en het wezen. Sinai is ook een schaduw, een afbeelding. En wel van de wet, zoals Sion is, van de genade. En ook typische tijden. Er waren bepaalde maanden, bepaalde jaren, sabbatjaar, het jubeljaar en bepaalde feesten die op bepaalde data gevierd werden, die afbeeldingen waren van dingen die komen zouden. Heel de feestkalender van Israël, zoals we al een keer op een Bijbelstudie behandeld hebben hier, zijn afbeeldingen die hun vervulling vinden in de toekomst. U ziet de Bijbel er vol van. En toch, toch gaat het eraan voorbij. En dan verliest de Bijbel natuurlijk ook de betekenis van zijn inspiratie. En dan komen allerlei andere dingen aan het dragen. Wat de Bijbel uit een gesloten boek, als je niet ziet en verstaat dat er een openbaring van God is over de Heer Jezus Christus. En nog eens, u leest de Bijbel door en praktisch op elke bladzijde komt u de gestalte van Christus tegen. Dat is Bijbelstudie. En Bijbelstudie heeft alleen maar waarde als het resultaat heeft dat we hem meer en beter leren kennen. Bijbelstudie betekent niet je verstandelijke kennis vermeerderen en daarmee te koop te lopen en te pronken. Maar Bijbelstudie heeft het doel een beter leren kennen van hem die de oorzaak en bewerker van ons heil is en die het leven zelf is. Hem te kennen is ons meer dan alles waard. Wel, ik wil een paar voorbeelden noemen van de vele honderden typen die we in de Bijbel vinden, ontelbaar. Maar ik wil beginnen bij Adam, omdat we daarvan het voorbeeld hebben van de apostel Paulus, die Adam zelf, zoals we al gezien hebben, Romeinen 5, beschrijft als een voorbeeld van hem die komen zou. Zoek nummer even op, Romeinen 5. Daar staat het. Romeinen 5. Vanaf vers 12. Daar staat: daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood, alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke ook allen gezondigd hebben. Want tot de wet was de zonde de wereld, maar de zonde niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden, gelijkheid door overtreding van Adam. Welk een voorbeeld is desgene die komen zou? Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de genade en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En Paulus die maakt een tegenstelling. Adam, Christus. Van Adam zegt hij,
Door één mens is de zonde in de wereld ingekomen. Ja? Van Christus zegt hij dat de genadegift Gods door één mens in de wereld ingekomen is. Heb je tegenbeeld? Wie is die mens? Christus. Van Adam staat dat door de misdaad van één velen gestorven zijn. En van Christus staat dat de genade Gods door hem overvloedig geweest is over velen. Van Adam staat dat de schuld door één mens tot verdoemenis is. Van Christus staat dat de genadegift is tot rechtvaardigmaking des levens. Van Adam staat dat door hem de dood kwam. Van Christus staat dat door hem het leven kwam. Broeders en zusters. Adam is een tegenbeeld van de ware Adam. Dat is Christus. De zonde heerst tot de dood. En de zonde is de Adam. En de genade heerst staat er tot het eeuwige leven. Namelijk door Jezus Christus onze Heer. Adam, een type van Christus. Datzelfde vind je ook in de Korinthebrief, 1 Korinthe 15. Hier hebben we het in geestelijke zin, daar hebben we het in lichamelijke zin. Adam Christus. Vers 21. Daar spreekt Paulus over de opstanding. Want terwijl de dood door één mens is. Door wie dus? Door Adam. Zo staat er, is ook de opstanding der doden door één mens. Wie? Christus. Hij wordt die mens genoemd, ziet u wel? En dan staat er, want gelijk ze allen in Adam sterven, alzo zullen ze ook in Christus allen levend gemaakt worden. En hier zien we Adam als het hoofd van de oude schepping en Christus als het hoofd van de nieuwe schepping. Door één mens de dood, door één mens de opstanding. Later lezen we, en hetzelfde ook door eerste Adam, werd tot een levende ziel. En de laatste Adam tot een levendmakende geest. In Adam sterven alle, in Christus worden alle levend gemaakt. De eerste mens is uit de aarde aards, en de tweede mens is de Heer uit de hemel. Mensen dragen het beeld van het aardse, en Christus zullen straks het beeld van de hemelse dragen. In Adam is de vergankelijkheid in de wereld gekomen. In Christus is de onvergankelijkheid. Adam en het tegenbeeld Christus. En u zou onmogelijk deze geschiedenis kunnen begrijpen als Adam, als u de geschiedenis van Adam niet kende. En dus u begrijpt ook wel dat wanneer er vandaag mensen zijn, zeggen Adam heeft nooit werkelijk bestaan, is maar een zinnebeeldige figuur, is maar een sprookje eigenlijk. Met een betekenis, met een zinnebeeldige betekenis. Hoeveel mensen willen de eerste bladzijde van de Bijbel eigenlijk maar aan de kant zetten als een sprookjesverhaal? En de verhalen van Adam en wat er verder volgt, die zijn niet historisch gebeurd. Nou, dan kun je het evangelie wel vergeten. Dan zou de apostel Paulus hier een sprookje aanhalen. En zou de zekerheid van ons heil, de theos tussen Adam en Christus, berusten op het sprookje Adam. Maar Adam is een realiteit. Door Adam de dood. En de realiteit ervan ervaart ieder mens. Maar halleluja, Jezus Christus, de laatste Adam, is ook een realiteit. En door hem heersen wij in het leven. Het grote verschil. Maar als Adam niet bestaan zou hebben, gaat heel deze redenering niet meer op. En kun je de Romeinenbrief en de Korinthebrief wel vergeten. Waar ons het evangelie verklaard en uitgelegd wordt. Broeders en zusters. Nou, ik wil een ander voorbeeld noemen. Een van de machtigste typen die we hebben van Christus, wat personen betreft, is Mozes. Was Mozes een groot figuur? Zoek maar op het boek Deuteronomium. Er staat een merkwaardige profetie in het 18e hoofdstuk. Deuteronomium 18. Dan lezen we in vers 15. Daar spreekt de Heer door de mond van Mozes tot het volk van Israël. Een profeet vers 15. Een profeet uit het midden van u, uit uw broederen, gelijk mij, let woorden op die woorden, gelijk mij, zal de u de Heere uw God verwekken, naar hem zult gij horen. Een profeet uit het midden van u, uit uw broederen, gelijk mij, zegt Mozes, zal u de Heere uw God verwekken, en naar hem zult horen. Wie is die profeet? Dat is de Heer Jezus. En wat zegt Mozes? En die profeet die de Heere verwekken zal, die lijkt op mij. Want, zegt hij, hij komt uit het midden van u. En Mozes komt ook uit het midden van zijn volk. Was ook een Hebreër. En tweede plaats, uit uw broederen. En Jezus is ook niet geschaamd zijn volk zijn broeders te noemen. Broeders en zusters. Uit het midden van u zal de Heer uw God een profeet verwekken. En u weet op welke wonderbaarlijke wijze Mozes verwekt werd als profeet voor het volk van Israël. Uit de Nijl opgetogen. En broeders en zusters. En we weten op welke wonderbare wijze God zijn profeet verwekt heeft. Zoals we gisteren zagen uit de maagd Maria. En uit de doden, broeders en zusters. Want daar is natuurlijk in werkelijkheid een tegenbeeld van. Wat een wonderbare overeenkomst. En Mozes en Christus worden vaak naast elkaar gezet. Johannes zegt het eerst ook, de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden. En in de Hebreeënbrief lezen wij, gelijk Mozes trouw over heel zijn huis was, zo is ook Christus trouw over zijn eigen huis. Mozes en Christus. Ik heb dat voor mezelf bestudeerd, dat is een soort liefhebberij van mij, dat is een goede liefhebberij hoor. Om de tegenstellingen te zien. Ik heb zeker 70, 80 overeenkomsten gevonden tussen Mozes en Christus. De Bijbel wijdt vele hoofdstukken aan Mozes. Waarom? Omdat hij een type is van Christus. Wat je bij Mozes in beginsel vindt, heel zwak. En Mozes een man met fouten, met gebreken, ook met tekortkomingen. Mozes is een zondaar. Maar er zijn bepaalde aspecten die zo duidelijk en klaar spreken van de meerdere van Mozes, namelijk de Heere Jezus Christus. Wel, we hebben al iets gesproken over zijn geboorte, broeders en zusters. We hebben gesproken, wij kunnen zien de tijd waarin Mozes optrad. Mozes trad op toen het volk van Israël onderdrukt werd door Egypteland. En de Heere Jezus Christus trad op toen het volk onderdrukt werd door, onder de Romeinen. We weten dat de baby Mozes reeds bedreigd werd. Want alle baby's moesten immers verdronken worden in de Nijl. Alle jongetjes door de Joodse vroedvrouwen. En we weten dat ook de baby Jezus bedreigd werd. Denkt u maar aan de kindermoord van Bethlehem. En zoals Mozes eigenlijk onderdook in Egypteland, is ook de Heer Jezus als baby ondergedoken in Egypteland. God heeft zijn zoon staten letterlijk uit Egypteland doen optrekken. Want Jozef en Maria, die trokken immers naar Egypte totdat Herodes dood was. Je ziet maar zomaar overeenkomsten. En dan kun je daarbij doorgaan. Maar een van de duidelijkste uitspraken vind ik in het boek Exodus. Zoek het maar eens op. Het boek Exodus. Daar lezen wij Exodus. Hoofdstuk 2 vers 11. En de verse 1 tot en met 10 wordt over de geboorte van Mozes gesproken. En wat ermee samenhing. En dan staat er, u weet dat Mozes toen tenslotte opgevoed werd aan het hof van koning Farao in Egypteland. En geadopteerd werd als de zoon van de dochter van Farao. In die zin had Mozes ook wel een menselijke moeder, maar geen menselijke vader. In die zin dus. En dan staat er weer zelf. En het geschiedde in de dagen toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broeders en bezag hun lasten. En hij zag dat een Egyptisch man, een Hebreeuwse man, uit zijn broederen sloeg. En hij zag herwaarts en ginswaarts. En toen hij zag dat er niemand was, Zo versloeg hij de Egyptenaar en verborg hem in het zand. Des anderen daags gingen wederom uit en zie, twee Hebreeuwse mannen twisten en zeiden tot de ongerechte, waarom slaat gij uw naaste? Hij dan zeide, wie heeft u tot een overste en rechter over ons gezet? Zet gij dit om mij te doden, gelijk gij de Egyptenaar gedood hebt? Toen vreesde Mozes. En zeide voorwaar, deze zaak is bekend geworden. En als die farao deze zaak hoorde, zocht hij Mozes te doden. Doch Mozes vloot voor farao's aangezicht en woonde het land Midian. En hij zat bij een waterput. Hij zat aan een put. Ik ken ook nog iemand die aan een put zat. Ja, de heer Jezus bij de Samaritaanse vrouw. Maar daar wil ik het over hebben. Broeders en zusters, een merkwaardig verhaal. Mozes was opgevoed in beelden, in rijkdom en wacht een geweldige carrière. Hij kon misschien wel de troonopvolger van farao worden. En, broeders en zusters, zijn eigen volk, zijn vlees en bloed, werd verdrukt op vreselijke wijze. Als een slavenvolk. En Mozes heeft een keer, staat hier dat hij, om zijn broederen te bezien, er staat dat hij uitging tot zijn broeders. Hij verliet het paleis, waarschijnlijk incognito, en bezag hun lasten. Hij ging heen tot zijn eigen volk, de Hebreeërs, en hij bezag hun lasten. En hij zag dat een Hebreeuwse man, een Hebreeuwse man, een uit zijn broederen sloeg. Ja, en toen stond Mozes voor een geweldig dilemma. Hij kon de andere kant op kijken en net door hij niks zag en met een boogje eromheen lopen zei, ik heb er niks mee te maken, ik ben een Egyptenaar, ik kan er ook niks te doen. Het spijt me wel, maar sorry, want als ik ingrijp, dan zet ik mijn eigen carrière op spel. En loop zelfs mijn leven gevaar, loop ik enorme risico's. Maar wat deed Mozes? Mozes die nam het voor de arme Hebreeuwse broeder op en hij sloeg de Egyptenaar dood. Er staat, hij zag herwaarts, vers 12, hij zag ginswaarts, en toen hij zag dat er niemand was, zo verborg hij de Egyptenaar en verborg hem in het zand. Hij nam het op voor het volk. En toen hij de volgende keer kwam en zich aan het volk vertoonde, en hij eigenlijk hun bevrijden wilde zijn, want daar had God hem geroepen. Wel, mijn broeder en zuster, toen bleek dat het volk hem niet accepteerde. Hij moest vluchten. Hij werd verworpen. Er staat dat ze tegen hem zeiden, wie heeft u tot een overste en rechter over ons gezet? Zei een Hebreeër tot Mozes, wil je ons ook doden en ons in gevaar brengen, zoals je gisteren de Egyptenaar gedood hebt? En Mozes vluchtte. Hij werd verworpen. En 40 jaar lang was er geen relatie tussen zijn volk en Mozes, die de schapen van zijn schoonvader Jethro hoedde. En pas bij zijn tweede verschijning, bij zijn terugkeer in het land, wordt hij door het volk aanvaard als verlosser. En leidt hij zijn volk uit Egypteland. Maar bij zijn eerste openbare optreden wordt hij openlijk verworpen. Is dat met de heer Jezus precies hetzelfde zo? Toen hij voor de eerste maal zijn volk verscheen, wat zeiden ze? Wie heeft u? Wat wil je wel? Wij willen niet dat deze voor ons koning zij. Weg met hem. Kruist hem. Hij is nog steeds de verworpene. Maar straks zal dezelfde Heer, dezelfde die God verwekt heeft, aan zijn volk verschijnen. Om dat volk van Israël definitief van zijn vijanden te bevrijden. En te verlossen. Dat kan Begin niet. En dat kunnen zijn generaals niet. Ondanks alles wat ze tot stand brengen, er wordt een groot drama daar. Er is maar één verlosser die God verwekt heeft. Die eenmaal verworpen werd door de natie. En die straks zal verschijnen in majesteit en heerlijkheid. En die zal komen tot zijn broeders. Zijn broedervolk. Om hen te bevrijden en te verlossen. En die toekomstige verlosser van Israël is ook onze persoonlijke verlosser en zaligmaker. En dan vind ik dat zo mooi. En er staat hier in vers 12. Hij ging naar zijn broeders, vers 11, om hun lasten te bezien. Hij wandelde onder hen, zoals de Heer Jezus onder mensen gewandeld heeft en hun lasten met eigen ogen gezien heeft. Hij heeft onze krankheden gedragen. Hij heeft onze smarten op zich genomen. Toen Mozes zag dat er een van zijn broeders geslagen werd, was het of hij de striemen zelf voelde. Alsof ze het hem deden. Het was zijn volk, het waren zijn broeders, het was zijn familie. Er hoorde zijn eigen vader en moeder bij. Hij zag hun lasten. En toen hij zag, toen daar een Hebreeër, een broeder van hem geslagen werd op een rechtvaardige wijze. Er staat er, hij zag links, hij zag rechts, hij zag herwaarts en derwaarts. En toen hij zag dat er niemand was. Wat deed hij toen? Toen nam hij het voor die Hebreeër op. En hij sloeg de Egyptenaar dood. En koos hij partij voor zijn volk. Ja, waarom deed Mozes dat? Wel, zei hij, want Mozes was een driftig man. En hij beheerste zich even niet. En ik keek gauw even rond. Nou, niemand zag het. En toen sloeg hij die Egyptenaar dood. Dat is onze menselijke verklaring. En ik zal best wel kunnen begrijpen dat Mozes een beetje bang en bevreemd was. Maar als de Bijbel zelf, de Heilige Geest, geeft commentaar op dit gebeuren. Broeders en zusters. Dat is ons commentaar. Mozes zag ginds en Mozes hadden, en er was niemand. Nou, lekker niemand zag het. Toen durfde hij die Egyptenaar slaan. Enzovoort enzovoort. Maar dat zegt de Heilige Geest niet. Die oordeelt heel anders. Wij oordeelen altijd over mensen verkeerd. Ons idee over mensen is altijd fout. Daar moeten we het nooit oordelen. Wij oordeelen ze gauw een ander. Hij doet er de verkeerde motieven. Hij doet er dit, hij doet dat. Wat heb je ermee te maken? Wat doet u ervan? De Geest van God zal eens vertellen waarom en hoe Mozes dat deed. Dat was niet zomaar even een driftig optreden van die later spijt had. Met alle risico's van dien. Er staat in Hebreeën 11, leest u het maar. In de rij der geloofshelden, Mozes, met name en uitvoerig genoemd. En je zou kunnen zeggen, daarin vereeuwigd. Hebreeën 11. Er wordt letterlijk Exodus 2 aangehaald. Zoals trouwens in de hele Hebreeënbrief zoveel aanhalingen zijn uit het Oude Testament. Type en het ware. En Christus de meerder van Mozes staat in vers 23, hoofdstuk 11. Door het geloof werd Mozes toen hij geboren was 3 maanden lang van zijn ouders verborgen. Overmits zij zagen dat het kinderke schoon was. Vind ik ook al zoiets moois, hè? Er staat, ze zagen dat het kinderke schoon was. Ik heb er nooit een vader en moeder gezien die naar een baby keek en zei, kindje is lelijk. Hè? En als je ooit op kraam te zien komt, die doet een blik in de wieg, moet je niet zeggen, oh, wat een lelijk kind is dat. Hij heeft het beneden bedorven. Nee. Er wordt nooit zoveel comedie gespeeld als je op kraambezoek komt. Ik kan er een beetje over oordelen. Nou, ik kan eerlijk zeggen, hij was zo lelijk als je bedenken kon. Hoor. Hij is er door nog aan. Niet waar, Lea? Ik durfde hij is de 1e mei 1945 geboren. Ik durfde bijna niet in de wieg te kijken. Het was zo'n... Nou, ik zeg maar niks. Alleen mijn vrouw zei dat het een lieve baby was, hoor. Maar goed, ja, die had mensenkennis. Was een, maar daar ga ik niet over spreken, het over Mozes.
Schoonkind.
Maar het was een schoon kind. Ik was de draad kwijt. Het was een schoon kind. U begrijpt wel dat het niet zo zonder meer maar een vaststelling dat die vader en moeder dat hun eigen baby aardig vonden. Maar ze zagen iets in het kind wat een ander niet zag. Het was... Iets schooms aan hen. En ze hadden geen vrijmoedigheid om te doen wat de koning eiste. Dat het in de Nijl geworpen zou worden. En ze hebben alle risico's genomen. En hun eigen levens op het spel gezet. Zij vreesden het gebod van koning Farao niet. En ze hebben Mozes, hun kind, niet in de Nijl geworpen. U weet de geschiedenis. Ze deden dat waardoor? Door het geloof. Het geloof zag iets schooms. In Mozes. En het geloof ziet iets schoons zeg ik, in de Heer Jezus. Dat we weg met hem, kruist hem, de verachtste en de onwaardigste onder de mensen. Wij zeggen, hij is de schoonste. Ja. Wat een verschil, hè? Wat een verschil van beoordeling. Maar wij zien hem in het ware licht. Ons geestelijk oog is geopend. We kennen hem. Nou, maar daar wil ik nu over hebben, het volgende vers. En dan komt er aan, vers 24. Door het geloof heeft Mozes nu groot geworden zijnde. En daar begint Exodus 2, vers 14. En dat geschiedde in de dagen toen Mozes groot geworden was. Dat is eigenlijk meerderjarig geworden was. Op eigen benen kon staan. Er staat er, door het geloof heeft Mozes zal nu groot geworden zijnde. Geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. Verkiezende, hij koos dus, niet een driftbui. Verkiezende, liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Dus Mozes koos. Hij kon kiezen. Partij kiezen voor zijn volk, zich solidair verklaren met zijn volk. En hij wist dat hij daarmee ook het lot van zijn volk zou delen. En hij kon het net doen of hij niks zag. En er wachtte hem een geweldige loopbaan in Egypteland. De genieting van de zonde. De genieting van de wereld. En wat koos hij? Hij verkoos liever met het volk kwalijk behandelen. Hij wist dus drommels goed wat hij deed. Hij maakte een keuze. Een keuze waar hij nooit van zijn leven spijt gehad heeft. Er is ook geen man geweest die zo zachtmoedig was. En die telkens weer zo ook de murmureringen van dat volk verdragen heeft als Mozes. Zo lief had hij zijn volk. Dat hij weer in de bres sprong. Zelfs toen voor het gouden kalf dansen. God zei, ik zal mijn volk verdelgen uit mijn boek. Dat Mozes, verdelg mij maar spaar het volk. Wat een liefde. Ja, zoals de Heer Jezus zelf tegen God zegt bij wijze, Heere, verdel mij maar. Laat mij maar sterven. Opdat zij, u en ik gered zouden worden. Maar Mozes koos dus. Hij heeft het wel gedaan met vrees en beven. Daar kunt u zeker van zijn. Maar als ik dan die tekst lees. En hij zag herwaarts en derwaarts. En toen hij zag dat er niemand was. In geestelijke zin. Als de Heer Jezus herwaarts en derwaarts keek. En er niemand was die u en mij kon redden. Geen engel groot van kracht. Geen mens kon voor een mens voldoen. Dat er niemand was. Dan wie? Dan hij alleen. Hij alleen kon redden. En God heeft hem het lichaam toebereid. Och, God heeft hem gesteld tot een redder en verlosser van u en mijn zonde. Broeders en zusters. Want er was verder niemand. Niemand kon zijn plaats innemen. Hij alleen. En die heeft het gedaan. Hij heeft voor ons gekozen. Hij heeft onze partij gekozen. Hij is met ons solidair verklaard. Broeders en zusters. Hij heeft zich één gemaakt met ons. Hij is mens onder de mensen geworden. Hij heeft onze lasten bezien. Hij heeft onze zonden gedragen. Hij heeft ons behouden. Mozes. Een type. Een zwak type moet ik toegeven. Maar een type. Een wonderbaar type. Van de meerdere van Mozes. Onze Heer Jezus Christus. En daar is de Bijbel vol. Ik moet erop houden, het is tijd. Maar dat is een machtige studie, de schrift. We hebben op de boekentafel brochures liggen over typologie. Jozef, een type van Christus. Pracht van een studie. Dat boekje maar eens bekijken. En lezen. We hebben daar een type over de feesten. De Pascha, het ongezuurde brood, het feest, de eersteling enzovoort. Als typen van toekomende goederen. We hebben daar een boekje over de offeranden, de brandoffers, de spijsoffers, de dankoffers, de zondoffers, de schuldoffers. Stuk voor stuk typen van één en dezelfde persoon. Al die offeranden, al die bijzonderheden. Het ligt aan de boekentafel. Een machtige studie, broeders en zusters. En we komen toch weer tot de dekking. En Mozes nu groot geworden zijnde. Laat ik u zeggen, hoe groot is de Heer? Wat een wonderbare heiland hebben we. En was het geweldig om hem meer, beter en dieper te leren kennen. Geprezen zij zijn naam. Amen. Willen we samen danken? Bedanken u, getrouwe God en Vader, dat u ons uw woord gegeven hebt. En we danken u dat we door uw woord, de Heer Jezus Christus, uw Zoon, onze Heiland en Heer, hebben leren kennen. We danken u dat gij die kennis steeds vermeerdert. Zoals de Heilige Geest het van het zijne neemt en het ons geeft, zo is het ook in het woord dat van de Heilige Geest is, dat het steeds van het zijne neemt en het ons geeft. We danken u voor de typen, voor de schaduwen. We danken u voor alle illustraties en uitbeeldingen en afbeeldingen die ons geschonken zijn. Omdat we beter zullen verstaan hoe groot onze Heer is. En we danken u voor hemzelf, Heer. We loven en prijzen u dat we hem kennen als onze verlosser, als onze redder, als de meerdere van David, als de meerdere van alle profeten en richteren en koningen, als de meerdere van Salomo, als de meerdere van Melchizedek, als de meerdere van Mozes. We danken u dat wij met hem beter af zijn dan zij die eens leefden onder de schaduwen van het oude verbond. O, we loven en prijzen u, Heer, dat ons het licht is opgegaan. En dat we in het licht mogen wandelen. We danken u dat u zoveel moeite doet om ons hem te doen kennen in wie het eeuwige leven is. En dat wij ons mogen verheugen en verblijden en verlusteren in de liefde van onze Heer Jezus Christus. Dat we mogen rusten in hem in wie gij zelf kunt rusten. We danken u, trouwe God en Vader, voor die onuitsprekelijke gave, onze Heer Jezus Christus. Dank u ook voor deze morgen, voor de gelegenheid van deze Bijbelstudie. En we bidden u, wilt u ons ook verder in uw gemeenschap bewaren de rest van deze dag, tot eer en glorie van uw naam en uit genade. Amen.